Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hak uit IJzendoorn zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 97, vers 6. Bemidders van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Het zesde vers van Psalm 97. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook alle luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken die zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, dat zelfs iemand uit Jericho, horen wij vanavond, dat mag zingen. Wij zingen het met Psalm 48 en daarvan het vierde vers. De Heer is boven het heidendom. Zo horen wij ook vanavond boven alle afgoden. Maar de Heer is ook zo laag op deze aarde neergedaald dat hij de armen opricht uit het slijk. Wij zingen het in Psalm 113, daarvan het tweede vers. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven, de Heer is boven het heidendom. En het vierde vers, wie is aan deze God gelijk? 113 vers 2 en vers 4. Nadat wij eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, zowel in het spreken als ook in het luisteren. Laten we samen bidden. Heere, u bent die grote heilige God, die hoog in de hemel woont, op die heerlijke plaats, zonder zonden, zonder ziekte, zonder nood, volkomen heiligheid en heerlijkheid. Heere, wij kunnen daar maar iets van denken. Alleen met de woorden die u ons in de Bijbel hebt gegeven. Alleen met de psalmen en de liederen die u ons geeft in onze taal om van u te zingen. Dat mochten wij vanavond al doen aan het begin van deze dienst. Wij danken u daarvoor, Heere. Want daarin betoont u, laat u het ons weten, dat hoewel u heilig en rechtvaardig bent, u toch ook zo laag op deze aarde afdaalt. Ja, u bent op deze aarde afgedaald in uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Zoals wij het hebben beleden, Hij geboren uit de maagd Maria, geworden als wij, een mens, doch zonder zonde, om ons de verlossing te schenken, om alles te betalen en te verdienen, die schuld te dragen over onze zonden. Want als wij tot u komen, Heere, vanavond, voor de tweede keer op deze dag, dan past het ons ook om u te erkennen, om u te belijden, dat het enkel genade en uw goedheid is dat wij hier vanavond mogen zijn als gemeente vanochtend. En dat velen nog met ons mee kunnen luisteren door de kerkradio, of op een ander moment met ons verbonden mogen zijn. Heere, wat een wonder van genade dat u ons dat in vrede en vrijheid geven wilt. En dan trekt u ons ook door uw Heilige Geest. Dan leidt u ons hier vanavond naar deze plaats, waar het woord de Bijbel nog open mag gaan, zonder dat wij daarvoor vervolgd worden. O Heere, wij bidden, of dat u dan met uw Heilige Geest in ons wil komen, om uw woord te preken, geef dat het uit uw woord mag komen in ons hart, om het met onze mond te deze gemeente te vertellen. Maar kom ook met uw Heilige Geest in ons hart en open onze oren om te luisteren. Want de vijand, de duivel, die komt ook op. En die probeert ons naar andere stemmen te laten horen, stemmen van deze wereld. En dan bedoelen wij de wereld van de zonde en de verleiding. Hij probeert niet anders dan ons maar af te houden van u en van uw woord, om ons eigen goden te kiezen, die voor het oog soms veel heerlijker zijn. Maar Heere, wilt u geven dat daar alle glans van afgaat, dat wij het gaan inzien in ons leven, dat er van onze goden en onze eigen gerechtigheid geen zaligheid is te verdienen. Dan is het aan het einde van ons leven nog nameloos arm. Dan zullen wij aan het einde van het leven nog voor u staan als u komt om te oordelen, en dan hebben wij geen antwoord. Maar geef u vanavond dat we weer opnieuw uw woord mogen horen, om dan mee te belijden door het geloof, om dan die woorden die wij van u ontvangen, om die na te spreken voor u. O Heere, uit genade alleen wilt u ons zalig maken. U wilt door de kracht van uw Heilige Geest en het bloed van Jezus Christus ons reinigen van alle zonden, maar ons ook leren hoe wij in het leven verder zullen gaan, tot eer van uw grote naam. Heere, dan weet u hoe wij hier gekomen zijn. Want al die woorden uit de Bijbel, al die preken die wij gehoord hebben, die nemen niet weg dat het leven soms moeilijk is. En dan kan het in onze gedachten wel eens zijn, o Heere, waarom toch? Waarom dan toch die zware zorgen in het leven? Waarom dan toch die moeite en het verdriet? En dan zegt u, opdat wij het in uw hand geven. Opdat we ook daarom vragen, Heere, geef ons kracht als we ziek zijn. Herstel ons, genees ons. Geef ons nog een poosje van het leven van genade, om te genieten met allen die ons lief en dierbaar zijn. Heere, als de last zwaar is, geef ons kracht om die te dragen, achter u de kruisdrager aan. En Heere, wilt u dan geven dat we vanavond mogen horen dat u het verlorene zoekt? Dat u de eenvoudige ook steeds wil gadeslaan? U ziet ons en u hoort ons. Heere, dat wij dan daar uw naam voor mogen danken. Ook aan het einde van deze dienst dat we mogen zeggen, Heere, het is goed om aan deze plaats te zijn geweest. En wij mogen u dat alles vragen, Heere, niet omdat wij dat verdiend hebben. U heeft het verdiend, u de Heere Jezus Christus. Maar wij hebben ook de vrijmoedigheid om het u te vragen in het gebed, want u laat ook in ons leven zien dat u die trouwe God bent, die ook genezing schenkt. Dat u die goede God bent, die ons ook zoveel gaven geeft om u daarvoor te danken. Nieuw leven, onderhouding van ons leven, eten en drinken, alles wat wij nodig hebben, zij het dat de een meer als de ander ontvangt van u in uw wijsheid. Maar Heere, wij mogen uw naam danken voor al uw zegeningen. Zegen ons dan vanavond ook met uw woord. We vragen dat alles van u. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga met u vanavond lezen uit het Oude Testament. Jozua, het Bijbelboek Jozua, daarvan het tweede hoofdstuk. En in Jozua 2 lees ik Gods woord met u als volgt. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng die mannen uit die tot u gekomen zijn, die in uw huis gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen. En ze zei, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze kwamen. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het donker was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastig na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en zij had hen verstopt onder de vlasstoppelen die van haar op het dak geschikt waren. Die mannen nu joegen en na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poorten toe nadat ze uitgegaan waren die hen najoegen. Eer zij nu sliepen, zo klom zij, die vrouw, tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. En dat ulieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al die inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht bevreesd geworden zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen u uit Egypte kwam. En wat u aan de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op de andere zijde van de Jordaan waren, welke gij verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo werd ons hart bevreesd en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij bij de Heere, omdat ik weldadigheid aan u gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor u om te sterven. Als wij deze zaak niet, als u deze onze zaak niet te kennen geeft, niet verraden zal. Het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neer met een touw door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zei tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten Verberg u daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd zullen zijn en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer, dit touw van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons hebt neergelaten, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broers en het ganse huisgezin van uw vader. Zo zal het geschieden, al wie uit de deur van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, dan zullen wij onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, zijn bloed zij op ons hoofd, indien wij een hand tegen hem uitstrekken zullen. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, indien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zei, het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan. En zij gingen heen en zij bond het scharlaken touw aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de wegen gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weer en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun overkomen was. En ze zeiden tot Jozua, zeker, de Heer heeft dat ganse land in onze hand gegeven. Want ook zijn de inwoners van het land voor onze aangezichten bevreesd geworden. Tot zover lezen wij Jozua 2. En de tekst voor de preek nemen we uit het 11e vers. De belijdenis van Rachab. Vers 11b, waar zij zegt, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wij luisteren vanavond naar een verrassende ontdekkingstocht. Een verrassende ontdekkingstocht waarin we dus eerst met elkaar ontdekkingen doen, met die 2 verspieders, maar waar het komt tot een erkenning, tot een belijdenis van Rachab. Een ontdekkingstocht met ontdekkingen en een erkenning. We gaan er straks verder over nadenken, maar we gaan eerst samen zingen uit Psalm 44. Psalm 44, vers 11 en vers 14. Dat iemand uit Jericho dat nou zou zingen in het 11e vers. God vergeten, tot andere goden gaan. God kent ons hart tot in de diepste hoeken, maar ook naar berouw. Om dan te zingen, sta op, o God, verlos ons, in het 14e vers. Vers 11 en vers 14. En ik denk dat u eerst gelegenheid krijgt voor de gaven. Nee, na de preek. We gaan zingen op Psalm 44, vers 11 en 14. Gemeente, om dit tweede hoofdstuk van Jozua iets te plaatsen in de context. De eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Jozua van 1 tot en met 6 is eigenlijk één geschiedenis waarboven we zouden kunnen schrijven bemoediging. Al die eerste hoofdstukken van Jozua, daar komt God tot Jozua en hij zegt al in het eerste hoofdstuk: Jozua, heb goede moed, wees sterk, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Met het woord spreekt God tot Jozua en in de verdere hoofdstukken, in IJzendoorn heb ik die eerste hoofdstukken dan ook verder bepreekt, dan in de eerste hoofdstukken zien wij ook dat hij dat niet alleen doet met zijn woord, maar ook met tekenen. Als ze door de Jordaan heen getrokken zijn, na dat tweede hoofdstuk, dan moeten de Israëlieten 12 stenen oprichten. Tekenen ter herinnering. Tekenen ter bemoediging. Voor de ouders, maar ook voor de jongeren, voor de kinderen. En als we in het vijfde hoofdstuk verder bladeren, dan zien wij dat God bij zijn woord ook de tekenen van de sacramenten geeft. Het Pascha. Nee, eerst de besnijdenis. In onze tijd, jongens en meisjes, niet meer de besnijdenis, maar de heilige doop. Als een sacrament, een teken bij het woord van God, tot bemoediging. Het tweede sacrament, het Pascha, werd weer gevierd aan de overkant van de Jordaan. In onze tijd niet meer het Pascha, maar wel het heilig avondmaal. God bemoedigt door woord en sacrament, door tekenen, Jozua, maar ook het hele volk van Israël. Zeker in dat zesde hoofdstuk als Jericho ten val wordt gebracht. Weer door het woord van God eromheen te laten gaan. De ark van het verbond. Maar nu dat tweede hoofdstuk daartussen, is dat ook een bemoediging? Kunnen wij dat daar net als boven die andere hoofdstukken boven schrijven, Gods bemoediging? Ja, wel. In het tweede hoofdstuk, dan komen we er nog meer achter dat God niet alleen Jozua bemoedigt, maar ook de gewone mens. Die twee verspieders, die verkenners, die uitgezonden zijn door Jozua. Twee gewone mannen uit het leger en we denken inderdaad van nog jonge mannen. Zij worden op deze tocht ook bemoedigd door God, op een wat vreemde manier, maar toch. En niet te vergeten, ook zelfs buiten het volk van Israël, Rahab, waar we vanavond ook over horen. Zij wordt bemoedigd door God. Ja, gewone mensen. Want als we die Bijbelhoofdstukken van Jozua gaan lezen, dan denken we dat eerste hoofdstuk, het wordt nogal eens aangehaald bij een predikant die bevestigd wordt, of bij ouderlingen, diakenen die in het ambt bevestigd worden. Hebt goede moed. Maar niet alleen Jozua die krijgt een nieuwe taak in het leven van God. Ook wij, u en ik, jij, gewone mensen krijgen een taak van God in het leven. En bij Jozua was dat wel heel bijzonder. Mozes was gestorven. Maar hoe vaak komt het in ons leven niet voor dat wij de plaats weer in moeten nemen van een geliefde van ons, die ons ontvalt en dan komen wij vooraan te staan? Of hoe vaak komt het niet voor in het gewone leven, in het werk, als je je opleiding hebt voltooid, je solliciteert ergens en je komt ergens in een gesprek, je wordt aangenomen bij het bedrijf en dan zegt iemand die jou begeleidt: kijk, dat werk mag jij nu gaan doen, dat heeft jarenlang iemand anders gedaan. En soms is diegene ook overleden. Het zijn momenten waarop je denkt: kan ik dat wel aan? Heb ik daar moed genoeg voor nodig? Heb ik daar moed genoeg voor om die taak ook uit te gaan voeren? Bemoediging voor gewone mensen zoals wij. En dan lezen wij dat Jozua, als hij bemoedigd is door God, dat hij dan twee mannen uitzendt uit het leger om te gaan verkennen. En dan kunnen wij ons gelijk afvragen: ja, maar Jozua, waarom doe je dat dan? God heeft toch tot je gesproken? God heeft je toch bemoedigd? Vrees niet, ik ben met u. Dan hoef je toch niet weer de hulp te gaan verwachten door eerst nog weer te gaan verspieden. Wij oordelen te snel, vaak nog over iemand anders ook. Want als God bemoedigt door het geloof, dan schakelt hij geen mensen uit, maar dan schakelt hij mensen in zijn dienst. Dus Jozua die begint de taak die hij van God gekregen heeft, ook heel eenvoudig met voorzichtig de boel te verkennen. Hij wil geen ondoordachte dingen gaan doen door het geloof, maar wijs, zoals het een krijgsheer betaamt, wil hij niet zomaar over één nachtje ijs gaan. Hij zendt die twee verspieders uit en dat is niet een taak van het ongeloof, maar van het geloof van Jozua. Vergelijk het maar met Gideon. Die geschiedenis kennen jullie denk ook wel. Dat Gideon ook de vijand, de Midianieten, moest gaan veroveren. En dat hij toch bevreesd was. En dan gaat hij naar het kamp van de Midianieten met één van zijn knechten. En krijgt hij daar ook bemoediging. Zo is het ook voor Jozua. God gebruikt ook deze tocht, deze ontdekkingstocht, zoals we hem genoemd hebben, ter bemoediging voor Jozua en het volk. Van tevoren nog één ding waar wij ook op moeten letten. De ontdekkingstocht gaat naar Jericho en de omgeving. Maar ons leven, uw en jouw en mijn leven, dat wordt ook wel eens vergeleken met een stad mensenziel. Dus laten wij er vanavond nu ook bij nadenken, wat zou er van ons, van u en mij, van onze stad mensenziel te zeggen zijn als daar twee anderen zomaar binnenkomen? We gaan luisteren wat die twee verspieders daar in Jericho zien, wat zij ontdekken. Dat was ons eerste punt. Ze moeten allereerst letterlijk gaan naar de streek rondom Jericho. En als die twee mannen daar aankomen, dan worden ze bemoedigd door het mooie wat ze daar zien. Want als ze door de Jordaan heen getrokken zijn, dan komen ze aan de vlakte van de Jordaan en dat is een mooie vruchtbare streek. Een glooiende grasvlakte daar langs de Jordaan. En als ze dat zien, dan zullen die mannen bemoedigd zijn en ze hebben gedacht, dat is een mooie streek, daar kunnen wij straks met het volk wel om, daar kunnen wij wel naartoe en dan kunnen wij ons kampement wel opslaan daar. Een bemoediging, zo kort nadat ze door de Jordaan gegaan zijn. Maar ze moeten niet alleen de streek, de omgeving gaan verkennen, het land, maar ook Jericho zelf. En daarom lezen we dat zij ook naar Jericho zelf toe gaan. Ook dan worden ze bemoedigd, wat ze daar ontdekken. In ieder geval in de uiterlijke zin, want zij zien daar een prachtige stad Jericho liggen. In die vruchtbare streek langs de Jordaan was niet alleen een mooie grasvlakte, maar er groeiden ook dadelpalmen. Jericho, wel genoemd de stad van de dadelpalmen. Jericho was beroemd. Jericho maakte het economisch goed. Jericho was economisch en cultureel een belangrijke stad. De Heerweg, de doorgaande weg van het oosten van de Jordaan, het oosten van de Jordaan, door de Jordaan heen, naar het westen toe, naar richting de Middellandse Zee, dan kwamen de mensen wel langs Jericho. Jericho, ze zagen daar een prachtige stad, als wij die in handen hebben. Een stad met dikke muren. Opgravingen hebben aan het licht gebracht dat er misschien wel dubbele muren waren, een binnenmuur en een buitenmuur. 4 meter dik, 2 meter dik. Wonderlijk genoeg is van die tijd van Jozua heel weinig of niets meer ontdekt. De stad is tot niets geworden. Maar die stad die daar voor het oog ligt, een schitterende mooie stad. Op de muren, we hebben het gelezen in het 15e vers, Rahabs huis was op de muren gebouwd. Enigszins waren ze ook wel bevreesd geworden. Want hoe zouden wij die stad Jericho in kunnen nemen? Een bemoedigende ontdekking. Een mooie stad en een mooie streek. En als die mensen nou niet verder hadden gekeken, als ze nou daar gestopt waren met hun ontdekking, dan hadden ze het mooiste van hun tocht nog niet gezien. En zo gaat het in ons leven ook wel vaak. Wij geven onze ogen wel de kost, maar het blijft zo vaak bij het uiterlijke van ons leven. Ook wij moeten zeggen, onze stad Mensenziel, we kijken er zo vaak naar, nou, we hebben het aardig goed onder controle. Niemand doet ons wat. Ja, we zijn natuurlijk wel eens bevreesd, maar alle voorzieningen, alle welvaart die we hebben, we hebben het goed. Een mooi leven wat we leiden. Is dat alles wat van onze stad te zeggen is? Zijn we daarmee tevreden als wij alleen maar vanavond die ontdekking doen met elkaar? En ik weet wel, de tijd is niet overal zo rooskleurig. Dus ons leven is niet overal even mooi. Maar u bent wel met me eens dat wij over het algemeen nog een goed leven hebben. En dat wij in ons leven maar al te vaak op eigen kracht vertrouwen. Dat wij in ons leven maar al te vaak denken, achter die brede muren die ik heb opgebouwd, komt het aardig goed. En nu wat lezen wij? In dat laatste stukje van het vers, van het eerste vers. Zij gingen en zij kwamen in het huis van een vrouw, daar in Jericho, wier naam was Rahab. Een hoer, een prostituee, staat erbij. Die twee mannen die moeten ontdekkingen doen, niet alleen van de streek en van de stad, maar ook van de mensen die daar in die stad wonen. En dan komen ze daar de stad binnen en dan doen ze een ontdekking die verrassend, maar misschien nog wel meer die schokkend is. Iemand waar we allemaal een oordeel over klaar hebben. Jawel, misschien zouden we van Rahab de hoer nog wat vergoeilijkende omstandigheden naar voren brengen. Want ook die verhalen kennen wij natuurlijk wel. Rahab was toch een herbergier. Zij was toch de bazin, we zouden zeggen, van een dorpskroeg of een cafetaria. Of als we het wat netter willen houden, van een bed en breakfast. Rahab die woonde daar toch in Jericho en zij had toch dat huis waar al die mannen, die reizigers, langskwamen. En dat was toch zo'n belangrijk informatiepunt. Daarom zijn die verspieders er toch heen gegaan. Wij moeten het leven van de mensen niet mooier maken dan dat het is. Er staat in de Bijbel, zij kwamen in het huis van Rahab, een vrouw, een hoer. Het maakt niet zoveel uit of dat die herberg er wel of niet bij was. Inderdaad was daar in het huis van Rahab heel veel informatie in te winnen. Maar dat was ook het gevolg van het feit dat daar de mannen vaak binnenkwamen. En dat ze dan in zulke situaties met zo'n doel voor ogen ook wel vaak loslippig waren. Dus inderdaad had Rahab van alles gehoord over de afgelopen jaren. Maar dat maakt het niet minder schokkend, die ontdekking. Niet alleen een verrassende ontdekkingstocht, maar ook wel schokkend dat dat nu aan de binnenkant van die stad Mensenziel, van die stad te vinden is, van Jericho. Overigens ook van onze stad Mensenziel. Rahab, die woonde daar in die prachtige stad Jericho, die economisch en cultureel zo welvarend was. Maar Rahab was een voorbeeld van iemand die aan de rand van de maatschappij was beland. Of in een achteraf buurtje in een dorp. Of in een beruchte wijk in de stad. Zij vertolkt de mens die in Jericho woont. En er staat zo weinig van geschreven in dat eerste vers. Maar dat hebben de verspieders dus wel ontdekt. Jericho is een goddeloze stad. Hebben die verspieders zich toen wat hoogmoedig en verheven gevoeld? Dat weten we niet, maar ze hadden er geen recht op. Zij konden daar niet in Jericho komen en ze konden niet denken van moet je nou zien waar we in terecht gekomen zijn. Want we lezen in het woord van God, nummerie 25, dat is maar een klein stukje voor de geschiedenis van Jozua 2. Wat lezen wij dan van de Israëlieten? Israël verbleef in Sittim, die streek waar we van gelezen hebben. Israël verbleef in Sittim en begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. De Israëlieten wilden ook leven, net als de vijandelijke volken om hen heen. Ze waren niet beter. Het christenvolk, wij, we zouden vanavond ook die stad Jericho met onze stad Mensenziel vergelijken. Wij hoeven ons ook niet te verheffen boven Jericho, de mannen van Jericho en boven de Israëlieten. De mensheid, de christenen in Kluis, hoereren met de dochters van de wereld. De zonde van de wereld, de verleidingen van de wereld. Hoe komt dat toch? Omdat die zonde zo gemakkelijk ingang heeft in mijn stad Mensenziel en in die van u en in die van jou. De betekenis van deze ontdekking die die twee verkenners doen, die is wel schokkend. Ik weet niet, het zal u vast wel meer keer dan eens zijn gezegd. Afhoereren in de Bijbel, het beroep van Rahab. Dat staat in de Bijbel als een teken van alle afgoderij. Van alle zonden dat wij ons van God afkeren. Ja, God hebben we nodig voor ons leven van welvaart of andere goden vaak nog. Maar als het ons dan aardig voor de wind gaat, dan keren wij ons van die enige God van Israël af en dan dienen we onze eigen goden. Dan danken wij God af. Rahab voelde daar wel iets van. Die mannen die zijn bij haar gekomen, vele keren lang. Niet deze twee mannen, maar die andere mannen die altijd maar in haar huis kwamen. En ze hebben haar gebruikt, misbruikt en afgedankt. Wij gebruiken God zo vaak in ons leven als het ons uitkomt en vervolgens... Het klinkt hard, maar dan danken wij God vaak weer af. En God komt nou naar Jericho. En hij zal die stad Jericho straffen. Maar God komt ook naar onze stad Mensenziel. En God zal ook ons voor onze zonde straffen als wij ons niet bekeren. Maar vanavond gaat het niet alleen over een ontdekkingstocht met alle narigheid en zonde die twee mannen zien in Jericho. God is wel rechtvaardig en heilig, maar ook barmhartig. Onze tweede gedachte zou zijn niet alleen een ontdekking op die reis, op die tocht, maar een erkenning, een belijdenis. God laat door deze geschiedenis zien dat hij niet alleen rechtvaardig is en zal straffen alle zonden, maar dat hij genadig en barmhartig is. Voordat God Jericho gaat straffen, komt hij met zijn genade. Het komt voor Rahab tot een erkenning. Die twee verspieders, die twee verkenners, die horen van deze vrouw een belijdenis. God is boven in de hemel en beneden op de aarde. Die ene God van jullie. Ja, de koning van Jericho, die heeft niets met die God van Israël. Die koning van Jericho, die probeert inderdaad die twee mannen wel gevangen te nemen. Die twee mannen, die raken in het nauw. En door wie zullen ze verlost worden? Door wie zullen ze gered worden? Niet door de koning van Jericho, maar door Rahab. door die prostituee. Rachab. Een wonderlijke verlossing gebeurt er door Rachab. Zij komt tot inkeer wie ze is. En tegelijkertijd gaat zij die mannen helpen. Zij gaat naar die mannen toe en ze spreekt van de God van Israël. Uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat horen die mannen van Rachab? Wat een wonderlijke erkenning. Ja, maar zeggen wij dan. Maar hou eens even, Rachab heeft wel gelogen. En liegen mag niet. Een leugentje om bestwil. Ik wil er maar kort over zijn. We lezen in dit gedeelte niets dat God haar daar om een of andere manier over bestraft. En een leugentje om bestwil was het eigenlijk niet, want als Rachab voor haar eigen bestwil gekozen had, dan had ze naar de koning van Jericho gegaan en dan had ze gezegd, hier zijn die mannen. Dan had zij geroemd en geprezen geworden door de koning van Jericho. Maar ze koos niet voor haar eigen bestwil, maar ze koos voor het leven van die twee verspieders van Israël. Vergelijk het maar net als in de oorlog. De Joden moesten geholpen worden. En ik weet wel dat er verschillend over gedacht wordt. Maar dan straft God een leugen in die zin niet. Als wij meer erkenning hebben van de God van Israël. En als wij onze naasten willen helpen. Hoewel wij nooit een leugen voor ons eigen bestwil moeten gebruiken en ons moeten verontschuldigen. We kunnen beter lezen in de Bijbel wat er wel van Rachab gezegd wordt. Rachab heeft eenvoudig tegen die mannen gezegd, ik heb gehoord van jullie God. Al die wonderlijke geschiedenissen die nu al 40 jaar geleden begonnen zijn. Dat heeft die God van jullie ons ook laten horen. Ja, inderdaad, in mijn huis zijn al die verhalen over de tong gegaan. En al die inwoners van Jericho, we hebben het gelezen, ze zijn versmolten, ze zijn bevreesd geworden. Maar Rachabs hart is verbroken. Rachab zegt, ik weet dat de Heere uw God u dit land Jericho geven zal. Ik weet, ik geloof dat het met Jericho is afgelopen en eigenlijk ook met mij, met ons leven. Rachab spreekt door het geloof. Want dat lezen wij in het Nieuwe Testament. Paulus en Jacobus, die schrijven heel eenvoudig. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Toen zij de verspieders met vrede had ontvangen. En Jacobus gaat nog verder. Ten desgelijks Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geworden, als zij de gezondenen niet alleen heeft ontvangen, maar ook door een andere weg heeft uitgelaten? Als we dat lezen, die woorden van erkenning van Rachab, en wat God er in zijn woord zelf over zegt, geloof, dan worden wij vanzelf voorzichtiger met het oordeel van een ander. En dan wordt het voor ons een bemoediging om ook zo de naam van de Heere te gaan loven en te gaan prijzen voor onze mensen om ons heen. Ja, maar als we tot geloof komen, dan moeten wij toch ook onze zonden belijden voor de Heere Jezus. Hoe zit dat dan met Rachab? Ik doe u denken aan een andere geschiedenis. Van een soortgelijke vrouw als Rachab in Samaria. Zij kwam met Jezus in gesprek. En Jezus wordt haar een grote wonderlijke profeet. En wat gaat zij tegen andere mensen zeggen van Samaria? Kom en zie een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Voelt u aan wat ik bedoel? Die belijdenis van Rachab. Rachab zegt, de Heere is een God van de hemel en beneden op de aarde. Zoals we het gezongen hebben, zegt Rachab, God doorziet al de hoeken van mijn hart. God ziet al de hoeken van mijn stad mensenziel. God ziet wat er met mijn leven aan de hand is. Rahab heeft ook haar schuld, haar zonden met die belijdenis, met die erkenning aan God beleden. Maar daar is het met Rahab niet bij gebleven. Rahab zegt als een gebed, als een roep om genade tegen die mannen weliswaar, maar daardoor ook tegen God. Ze zegt, wilt u weldadigheid doen? Wilt u genade bewijzen? Wilt u goed zijn voor mijn vaders huis? Weer eerst een ander, haar vaders huis, haar broers, haar zussen. Wilt u weldadigheid, goedheid en genade bewijzen aan mijn vaders huis? Want onze zielen moeten gered worden van de dood. Dan ook onze zielen, ja, ze sluit zichzelf er ook bij in. Mijn vaders huis en wij allen, ook ik, wij hebben de dood verdiend. God zal ons straffen, maar is er nog genade? Die God is toch ook weldadig? Ze komt tot de erkenning, alleen bij jullie God, bij die God van Israël is leven te verwachten. Leven om behouden te worden. Rahab, wat zegt Jacobus? Ze is gerechtvaardigd geworden uit haar werken. Haar werk door het geloof. Wat zien we bij Rahab? Het is niet alleen iets met de mond belijden, maar ze gaat ook naar de Heere God toe. Ze vraagt om weldadigheid. En met dat ze gaat vragen, gaat ze ook haar naaste liefhebben als zichzelf, ook de werken van het geloof. Als wij verlegen zijn om geloof, dan moeten wij wel, net als Rahab, naar die God van Israël, naar die enige waarachtige God toe gaan. En dan moeten wij ook vragen, Heere God, bij u is toch weldadigheid, genade te verkrijgen, ook voor mij. Ja, maar je kan toch niet zomaar plotseling bekeerd worden? Dat gaat toch niet zomaar vanzelf? Je gaat toch niet zomaar plotseling geloven? Die vraag stellen we wel eens. Op catechisatie van de jongeren hoor je die vraag ook geregeld terugkomen. En bij ouderen ook wel. Ja, maar vroeger hoorde ik, dat gaat toch niet zomaar? Hoe is het in het leven van Rahab gegaan? Jarenlang heeft Rahab gehoord van al de wonderen van God. Hoe God een wonderlijke God was voor zijn volk Israël. Hoe hij ook wel strafte in de woestijn. En eigenlijk heeft ze er jarenlang niet zoveel mee gedaan. Want we lezen niet dat Rahab haar beroep, haar zondige beroep had opgegeven. Maar nu plotseling, nu die mannen bij haar in huis komen, nu ze ziet dat de Israëlieten toch over de Jordaan dreigen te komen en dat die mensen toch al in de stad Jericho gekomen zijn, nu komt daar met kracht in haar hart, het gaat verkeerd met mij, het gaat verkeerd met Jericho, ik heb hulp nodig. Wij zijn ten dode opgeschreven. Ik heb leven nodig, leven te verwachten alleen van die God. Plotseling komt Rahab tot geloof en ze spreekt, ze belijdt die God van Israël. Is dat voor u en voor jou en voor mij geen krachtige aansporing en een bemoediging? Om nou niet langer te wachten als wij jarenlang al die wonderen van God hebben gehoord. Om dan weer tot God te gaan en te zeggen, Heere God, dat is nou mijn stad mensenziel. U heeft het gezien. Dat is geloof in God. Dat is roepen om weldadigheid, om genade, om behoud. Niet denken, nog 40 dagen, net als bij Nineveh. Niet denken, ach, bij Jericho, het heeft nog 7 dagen geduurd dat het volk om die stad heen liep. Vrijmoedig. Vrijmoedig mocht Rahab gaan tot die mannen van Israël, Ze mochten alles vragen en vertellen. Zouden wij dan niet vrijmoedig, in alle vrijheid, zonder bedreigd te worden, zouden wij dan niet vrijmoedig naar de Heere God toegaan? Ja, dan moeten wij inderdaad erkennen, heel eerlijk, dat ook wij in Ochten en IJzendoorn niet beter zijn dan de stad Jericho. Dan moeten wij mannen inderdaad ook eerlijk onderkennen in ons hart, als God ons niet bewaart, dan zit daar diezelfde zondige begeerte als bij die mannen van Jericho en dat volk van Israël. Dan moeten wij vrouwen en meisjes ook eerlijk belijden, als God er ons niet voor bewaart, dan vallen wij ook in de zonden. Maar als wij dit van Rahab lezen, en als wij vanavond horen dat God rechtvaardig is, maar ook barmhartig, dat God eerst nog komt met zijn genade in een verrassende ontdekkingstocht, dat hij komt met de belijdenis uit de mond van zelfs een heiden, dan mogen wij toch zo tot God gaan. We worden bemoedigd, we worden aangespoord, want die twee Israëlitische mannen, die hebben van deze tocht een bemoediging overgehouden. Ze zijn teruggegaan naar Jozua, we hebben het gelezen, en wat hebben ze verteld aan Jozua? Veel over de streek, veel over de stad Jericho. Ze zijn heel anders teruggekomen dan die verspieders 40 jaar geleden. Ze hebben gezegd, de Heere, onze God, die zal deze stad in onze handen geven. Los van al de informatie over de streek en de stad zelf. Want de inwoners zijn bevreesd geworden. Maar ze hebben ook verteld, die wonderlijke ontdekking, dat daar een vrouw was, Rahab, een prostituee. Dat hebben ze ook aan Jozua verteld, want in Jozua 6... dan zegt Jozua tegen die twee mannen, als de stad omsingeld gaat worden en als de muren vallen, dan zegt Jozua tegen die twee mannen, ga die vrouw halen waar jullie aan beloofd hebben dat ze gespaard zou worden. Dat getuigenis, dat hebben die twee verspieders meegenomen. Een bemoediging en zo zijn ze bij het volk, bij Jozua teruggekomen. Ja, maar Rahab en wij horen dat wel. Maar hoe weet je nu zeker dat je verlost wordt? Dat de Heer zijn woord zal houden? Hoe was Rahab daar in Jericho toen die verspieders weer teruggingen? Is ze toen toch weer niet benauwd geworden en is ze toen toch weer niet teruggevallen? Ach, dat laatste kan. Maar wat lezen we van Rahab? Zij is bemoedigd, want ze had over het venster dat scharlakenkoord gehangen. Als onderdeel van die belofte van God, die twee verspieders mochten vertellen. Je zal behouden worden, maar hang dat scharlakenkoord over je venster. En bij wijze van spreken, iedere dag, als je zou gaan twijfelen, die eerste dag dat je dat leger om de stad heen ziet lopen. Die tweede dag. Die derde dag, wat zal er gebeuren? Rahab hoefde alleen maar op dat rode scharlakenkoord te zien. En toen wist ze het. Ja, God zal mij weldadig zijn, want die mannen hebben dat beloofd. God heeft het beloofd en dit is het teken. En wij, als wij Gods naam belijden en als wij ons hele leven aan de Heere openleggen, zal Hij ons genadig zijn. Wij krijgen niet een rode scharlakenkoord, maar wij mogen zien op dat rode bloed van Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En iedere dag mogen wij kijken op het kruis van Golgotha, dat bloed van Jezus Christus druppelt en stroomt, iedere dag opnieuw. Voor iemand die misschien gaat twijfelen, zie op het bloed van Jezus Christus. Jezus, die zich niet schaamde voor een vrouw als Rahab. Want wat lezen wij in de Bijbel van Rahab? Rahab, ze is de moeder van Boas, de man van Rut. In het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus in Matthäus 1, daar lezen wij ook van Rahab. Jezus schaamde zich niet voor Rahab. Jezus schaamt zich niet om u en jou broeder of zuster te noemen. Wat hebben wij vanavond met die twee mannen uit Israël een verrassende en rijke ontdekkingstocht mogen maken. Ja, ook wel schokkend als we gezien hebben wie we zelf zijn. Maar ook verrassend en bemoedigend door die erkenning. Ook wij hebben te erkennen alleen dat het leven van God is. Die God van hemel en van aarde, die rechtvaardig is, maar ook barmhartig en genadig. Ga dan als Rahab, na vanavond maar goed spreken van de Heer in uw leven. Vraag maar of dat God u weldadig wil zijn. En wees dan ook weldadig voor uw naaste. Erken het maar. Jericho moest ten onder. Uw en jouw en mijn stad mensenziel, die moet ten onder. De zonde moet losgelaten worden, net als bij Rahab. Maar dan bouwt God een nieuwe stad, mensenziel. Ja, dan bouwt God een nieuwe stad in de hemel. En dan mogen wij als levende stenen ingelijfd worden in die nieuwe stad. Om te gaan leven in die nieuwe stad, zonder zonde. Levend uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 87, vers 2 en vers 5, de bekende zendingspsalm. Ik moet u wel eerlijk zeggen, in dat tweede vers, daar zingen wij Ik zie Rahab. Betekent niet Ik zie Rahab, maar dat betekent waarschijnlijk Ik zie Egypte en Babel. En toch blijft het een mooie psalm, een zendingspsalm. 87, vers 2 en vers 5. Gemeente, laten wij nu samen de Heer danken. Heere, grote God, wat een wonder als onze naam met lofgejuich geprezen zal worden. Wij begrijpen het eigenlijk niet. En wij zingen soms ook maar liever, dan wordt zijn naam, uw naam, met lofgejuich geprezen. En toch is het waar, Heere, wat we zongen, dat u onze naam met uw naam wil verbinden. En dat er in de hemel gejuich zal zijn over een zondaar die zich bekeert. Dat er in de hemel blijdschap is als er op deze aarde weer mag blijken dat u een rechtvaardig God bent die straft, maar ook nog meer een barmhartig en genadig God die eerst een zondaar tot u trekt en die een zondaar verlost, bevrijdt vanuit het leven van zonde en zet in het leven in dienst van u. Heere, wilt u ook zo in ons leven werken? Dat we deze ontdekkingen van vanavond met ons mee mogen nemen. Maar dat wij ook de belijdenis, de erkenning van vanavond die we hebben gehoord in ons leven mogen overnemen. Wij bidden of dat u met uw geest in ons leven, in ons hart wil spreken, dat we het mogen beamen. Ja, Heere, u bent die enige God. En dat we onze zonden los zullen laten. En dat we onze eigen afgoden aan de kant zullen zetten. En dat we alleen maar aan u zullen vragen, Heere, wees ook langmoedig en weldadig over mij. Heere God, wij bidden of dat u met ons wil gaan in het verdere van dit leven, op deze dag, in deze nieuw begonnen week. Maar wij bidden vanavond ook of dat u wil zijn met die mensen die in de steden of in de dorpen, waar ze zich dan ook bevinden, zo'n leven moeten leiden aan de rand van de maatschappij. Afgedankt en vertrapt, misbruikt, gebruikt, o Heere God, u weet het. En dan denken we met name aan die stichting die zich daarvoor inzet, die naam draagt, het Scharlakenkoord. Die mensen wil helpen, meisjes en vrouwen die in zo'n leven verzeild zijn geraakt. Heere, wilt u hen ondersteunen, die hen hulp willen geven. Die hen hulp willen geven vanuit de genade en de liefde van u en van uw woord. En wilt u toch geven dat ook in deze tijd nog steeds daarmee gebroken kan worden. Dat er een nieuw leven mag oplichten door uw genade, door uw geest. Heere God, wilt u met ons allen zijn en laat ons bovenal bedenken dat we nooit boven een ander gaan staan. Maar wel dat we verlangen om met elkaar de zonde af te zweren, de zonde los te laten en u te dienen. Net zoals Rahab dat mocht gaan doen, om met uw volk verenigd te worden. O Heere God, wat is dat een blijdschap in het leven. Wilt u dan zo met een ieder van ons zijn, of we nou jong zijn of oud geworden zijn? Heere, onze hulp en onze verwachting is alleen van die God die hemel en aarde geschapen heeft, maar die ook door uw hand ons nog onderhoudt. Heere, geef ons dan ook die nieuwe herschepping in ons leven, dat we wederom geboren mogen worden en dat wij u de eer zullen geven. Hoor ons gebed en neem onze dankzegging aan. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 22 vers 2. Tot erkenning zouden we moeten komen. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer. Aan het eind zingen we tot u om hulp. Vertrouwend zijn gevlucht, zijn gevloden. Dat mocht Rahab doen, dat mogen wij ook doen. Laten we het zingen in Psalm 22, daarvan het tweede vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.